Goed. We gaan lezen uit Romeinen 1, de derde avond over de Romeinenbrief. En vanavond is dat vanaf vers 11. Romeinen 1, vers 11, te beginnen. En tot en met vers 19. Ik had eerst gepland om het iets verder te doen, tot en met vers 21, maar... Ik ben tot en met vers 19 gekomen, omdat het al best wel uitgebreid is wat er in het kleine stukje staat. En we lezen dan vanaf vers 11, waarin Paulus eigenlijk een verlangen uitspreekt om die mensen, die gelovigen, in Rome te bezoeken. Hij was daar nog nooit geweest, hij kende ze ook niet. Hij had die gemeente ook niet gesticht of zoiets. Maar hij voelde zich bijzonder verbonden, zoals hij dat altijd voelde als de geroepen apostel van de heidenen eigenlijk met alle gelovigen. En we lezen dus nu vanaf vers 11, waarin hij dus schrijft: want ik verlang zeer u te zien, om uw enige geestelijke genadegave mee te delen, tot uw versterking. Dat is om in uw midden mee vertroost te worden door elkaars geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u onbekend is, broeders, dat ik mij dikwijls voorgenomen heb tot u te komen en tot nu toe verhinderd ben om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de overige volken. Van Grieken en barbaren, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Zo ben ik dan, wat mij betreft, bereid, ook aan u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, op grond van geloof tot geloof. Zoals geschreven staat, maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid bezitten, omdat wat van God gekend kan worden onder hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want van de schepping... tot zover. Hè? Want God heeft het hun geopenbaard. Dat is vers 19. Tot zover dus de lezing uit het woord van God. Nou, om even weer een beetje de geheugens op te frissen. Hè? Want we zijn eens in de twee weken bij elkaar. En ik hoop dat jullie ook in die tussentijd natuurlijk de Romeinenbrief een beetje lezen. Het hoeft niet helemaal van A tot Z, maar in ieder geval de hoofdstukken waar we mee bezig zijn. En je zult merken dat iedere keer weer, als je Gods woord leest, hè, als je de Bijbel leest, dat God je eigenlijk een stukje verder neemt, dieper neemt in het kennen van de waarheid. Ik weet niet of jullie dat zo ook ervaren, dat ervaar ik zeker ook zo. En wat we de vorige keer hebben gezien, en waar ik nu ook weer even mee wil beginnen, is dat de Romeinenbrief eigenlijk de complete, volmaakte verlossing van God beschrijft, de gerechtigheid van God in het evangelie. En daarom is het evangelie, hè, blijde boodschap betekent het. Dat zullen we straks ook zien. Het is niet alleen maar, nou ja, we moeten aan zondaren vertellen dat ze gered kunnen worden. Nee, het evangelie is de hele raad van God. Dus alles wat er in zijn hart is. Het goede nieuws is niet alleen voor ongelovigen, maar ook voor gelovigen. Ja? En dus is de Romeinenbrief het evangelie voor gelovigen. En niet alleen de Romeinenbrief, maar de hele Bijbel, het Nieuwe Testament. We gaan straks wat stukjes lezen. En ik hoop dat gewoon onder de indruk komen van de genade van God. Want het gaat veel verder dan je denkt. Ik had net in de auto nog even een gesprek met een broeder die aanstaande vrijdag hoopt te trouwen. Maar hij was, en hij komt ook zo langzaam tot de ontdekking dat het evangelie draait om de Zoon van God. Niet om ons. Het is niet, nou ja, er zijn mensen verloren en God die brengt ze weer terug. Weet je wel, de waarde van God verwijderd en nu is er een kruis en dan kunnen we weer naar God terug. En dat is het dan. Dat is op zich waar natuurlijk. Maar het evangelie gaat verder. Het is aangaande zijn Zoon. Het evangelie is dat wat het hart van God bezighoudt. En dat is de verheerlijking van zijn eigen zoon, de Heer Jezus. En ieder gelovige, heb ik ook bovenaan gezet, is geroepen om te groeien in de kennis van God. Als je heel rustig even dat stukje leest wat eronder staat, in Kolossenzen 1, vers 10 en 11, dan staat er, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt, en dan komt het, hè, en opgroeit, hoe? Hoe groeit iemand op? Staat er dan achter? Door de kennis van God. De kennis van God. Wat is dat, de kennis van God? Is dat bijbelkennis? Nee. Het is hem kennen. Inderdaad. Maar dat is via de Bijbel en door de Heilige Geest. Hem kennen betekent de feiten kennen aangaande de verlossing. En hoe meer je de feiten kent van de dood en de opstanding van de Heer Jezus, hoe meer je ook God zelf kent. Want dat is zijn wezen, de heerlijkheid van God. En dan staat erachter, met alle kracht bekrachtigd. Zie je dat? Dus je hoeft niet te bidden, geef mij kracht. Dat bidden heel veel mensen vaak. En dat snap ik ook wel, want je voelt jezelf vaak zwak. Maar zwak zijn is juist sterk zijn. Dan hoop ik het dan volgende week of komende zondag over te hebben, ergens. Maar er staat, terwijl u opgroeit door de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd. Dus in mijn eigen woorden, als je God kent, vervuld wordt tot de hele volheid van God. Efeze 3 vers 19, dus de volheid van God, zijn wezen, zijn heerlijkheid. Ja, dan ben je met alle kracht bekrachtigd. Dat voel je niet altijd, maar dat is een ander verhaal. Paulus voelde zich juist heel zwak. Dat is het hele lastige, het is contrast. Want je bent wel met alle kracht bekrachtigd, maar je voelt je zwak. En Gods geest is niet gegeven om krachtige persoonlijkheden te creëren en sterke leiders, maar om zwakke, afhankelijke mensen in deze wereld te zetten. Die één krachtbron hebben en dat is de kennis van God. En er staat erachter, naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Dat is een hele mooie uitdrukking. Dat betekent eigenlijk dat de heerlijkheid van God, zijn hele wezen, geeft kracht. Hoe meer je zijn heerlijkheid leert zien, hoe meer kracht je hebt. Tot alle volharding en geduld met blijdschap. Dat is een hele mooie zin. Kolossenzen 1 vers 10 en 11. En het hele stukje uit Kolossenzen 1 vanaf vers 9 is heel erg indrukwekkend. Maar het geeft eigenlijk heel goed weer wat Paulus overal leerde. Ja? En in deze brief die wij nu met elkaar bestuderen, gaan we erachter komen wat de heerlijkheid is van God, de sterkte van zijn heerlijkheid. Dat is namelijk in de verlossing. En om te groeien in deze dingen heb je niet alleen bijbelkennis nodig, of de kennis van de schrift door de geest geopenbaard, maar je hebt ook mensen nodig die dat jou leren. Mij is het ook geleerd door heel veel broeders. En nog steeds. En ik geef het weer door. Begrijp je? En jullie kunnen het weer aan anderen doorgeven. Daarom zegt Paulus ook in 2 Timotheus van, wat je van mij gehoord hebt, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen. Wat je van mij gehoord hebt, dat is het evangelie aangaande zijn zoon, het evangelie van God. Maar we gaan vanavond ook vanaf vers 18 zien, daar gaan we de komende avonden mee bezig, misschien is het positief, maar zeer nodig, de toestand van de mens, de natuurlijke mens. Hoe meer wij beseffen onze natuurlijke staat is, en dat is echt heel belangrijk, hoe groter Gods heerlijkheid in onze harten wordt. Want als je nog ook maar ergens iets van jezelf verwacht, kun je nooit opgroeien tot de kennis van God, of door de kennis van God, want je bent altijd nog bezig met bronnen in jezelf. Maar vanaf vers 18, toorn van God wordt geopenbaard van de hemel, tot en met vers 20 van hoofdstuk 3 helemaal. Daarom zal op grond van werken van de wet geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd worden, staat daar. Dat hele stuk behandelt de volkomen hopeloosheid van de mens. Dat heb ik persoonlijk ook leren kennen in een groeiproces. Weet je wel, ik kwam tot bekering in 1993 en ik leerde wel over de Romeinenbrief, Romeinen 3 en zo. Romeinen 1, de heidenen. Vreselijk, die heidenen. Verschrikkelijk. De Joden ook, wat ook erg zeg. Maar Het ging over mij, maar dat had ik nog niet zo door, weet je. Dan kom je op een gegeven moment tot een fase dat je ontdekt, er woont in mij niets goeds, hè. En toen nog zei ik, ook in mijn lessen en zo, van ja, maar dat is in mijn vlees, weet je wel. Dat is in mijn vlees, woont niets goeds. Dus dat was toen nog wel een beetje gereserveerd. De rest was nog wel oké, maar in mijn vlees woont niets goed. Nee, in mij, weet je wel, ikzelf, van nature, zoals ik uit Adam woord kom, totaal hopeloze toestand. Nou, daar moeten we echt van doordrongen zijn. En dat gaan we vanavond ook doen, na vers 17. Dus als we bij vers 18 komen. Maar we beginnen eerst even met vers 11. En we zien in hoofdstuk 1 een erg belangrijk principe, dat die persoon die daar spreekt is Paulus. Hij was een geroepen apostel, zegt vers 1. En ik verlang zeer u te zien, zegt hij. Tegen de mensen in Rome, de gemeente. Om uw enige geestelijke genadegave, dat is charisma, dat is een gave van genade, iets wat een uitdeling is van genade, mee te delen tot uw versterking, zie. Nou, het gaat hier dus niet over genadegaven zoals in 1 Korinthe 12. Daar gaat het ook over charismata, over uitdelingen van genade. En daar zegt God in zijn woord, nou ja, het is één lichaam. En dat lichaam, dat functioneert net als een gewoon lichaam. Er zijn vele leden, maar er is één hoofd. En daar zijn dus ook vele genadegaven, maar het is één geest. Er zijn vele werkingen, maar het is één Heer. Dus allemaal door één centraal punt, de geest van God, geregeld, de Heer. Dat al die mensen in dat lichaam, al die leden, elkaar bemoedigen via genadegaven. Dus wijsheid of kennis of nou ja, geloof. Genezingen enzovoort. Dat wordt ook nog genoemd. Maar hier gaat het over iets wat Paulus persoonlijk mee zou delen. Een werking van Gods geest die in hem werkte. En die te maken heeft met versterking. Want als je even meeleest naar vers 8 van hoofdstuk 1. Allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen. Omdat uw geloof wordt rondverteld in de hele wereld. Ja? Toch hadden ze versterking nodig. Hetzelfde als bij de Colossenzen. De Colossenzen vertelt hij dat ook. Alleen, daar hadden ze ook nog versterking nodig. Dat geldt voor ons ook. En daar komen we bij een groot geheimenis. En dat is dat Paulus de apostel was van de heidenen die de hemelse heerlijkheid van de gemeente heeft doorgegeven. De hemelse positie, de hemelse oorsprong, de hemelse hoop van de gemeente. En dat is tot versterking. Want als je lijdt, als je het moeilijk hebt in je lichaam, met een scheiding, met van alles wat in deze wereld gebeurt, wat versterkt jou dan? Nou, de kennis van jouw eigen hemelse roeping. Je bent hier een pelgrim en een vreemdeling. God heeft jou in zijn zoon voor zijn eigen aangezicht gezet in de hemelse gewesten. Je hebt een hemelse roeping. Je bent niet meer verbonden met iets in deze wereld. Alles is nu hemels geworden. Dat is versterking. Maar dat is bij ons zo moeilijk. Het komt zo moeilijk binnen. Enerzijds vanwege onze talloze tradities. De kerk heeft zich gefundeerd in deze wereld. Met grote indrukwekkende gebouwen. Met eindeloze tradities. En er zijn mensen heel moeilijk van af te krijgen. Maar Paulus die zei nee, ik deel jullie enige geestelijke genadegave mee. Dus hij wilde ze iets onderwijzen vanuit zijn persoon, vanuit zijn kennis, vanuit zijn zicht op de Heer Jezus. Zodat die mensen versterkt zouden worden. En in Romeinen 15 vers 29, wat ik eronder heb gezet, daar zegt hij, ik weet dat als ik tot u kom, ik in een volheid van zegen van Christus zal komen. Dat is geen hoogmoed. Maar dat is de kennis en de wetenschap van zijn eigen bediening. De gemeente is een hemels volk. De gemeente is niet een aards volk of een uitoefener van een aardse godsdienst met rituelen. Vandaag las ik nog ergens dat iemand zei: het is voor christenen belangrijk dat ze de loofhutten vieren, het loofhuttenfeest. Dat is niet belangrijk. Nee. Want anders zou de apostel van de heidenen, die versterking mee wilde delen, dat wel ergens hebben geschreven. Dat is nuttig voor jullie, maar hij schrijft het nergens. Sterker nog, hij zegt het is zelfs gevaarlijk. Want je zicht op de hemelse positie van de gemeente wordt belemmerd. En hij schrijft in Efeze 2 vers 18. We hebben beiden, Jood en Heiden, ja, door één geest toegang tot de Vader. Dat is christendom. Toegang tot de Vader. En dat is versterking. Ja? En er is nog iets in dit vers. Vers 11. En dat is nog twee dingetjes. Het eerste is, er zijn altijd mensen geweest in de kerkgeschiedenis, in de geschiedenis van Gods volk, die als ze ergens kwamen, dan was er een versterking. Je hebt sprekers of mensen die prediken, dominees, en denken, nou, dat is goed, het is leuk, het is fijn, het is opbouwend. Maar je hebt ook mensen die versterken je echt. Die hebben een soort, nou ja, een genadegave van geloof eigenlijk. En van, nou ja, ik weet niet goed hoe, ik weet niet of je zulke mensen wel eens ontmoet hebben, maar die heb je. Die beur je gewoon op. Weet je wel, ik denk, wat is dat? Nou, dat is een genadegave. Dat zit niet in hen zelf, maar dat is wat God geeft. Ik ken een paar van dat soort broeders, ik heb ze ook gekend, sommigen zijn al overleden. Ik herinner me een bepaalde broeder die mij gedoopt heeft in 1995. Heel zwak was hij van zichzelf, veel zieke toestanden. Maar als hij begon te praten over de Heer Jezus, dan versterkte hij gewoon. Een hele gemeente werd versterkt. Ik heb erbij gezet, ze hebben de wonderlijke gave om de geest van ongeloof in de harten van de hoorders te verdrijven. En het lijkt er wel op, als zij er zijn, dat de gelovigen sneller zicht krijgen op de Heer en makkelijker in het geloof groeien. Dat is wat Paulus wilde doen. Dat is wat hij kon door de genade van God. En dat heb je nodig. Je hebt niet alleen jouw omgang met de Heer nodig, maar ook zulke mensen. En dat is ook in het algemeen in de gemeente, zoals vanavond, als je elkaar ontmoet, als je elkaar spreekt, dat je elkaar versterkt in het geloof. Maar hij deed dat op een bijzondere wijze. En er is nog één ding. Ik verlang u zeer te zien. Nou, hij is nu niet meer onder ons, maar via zijn brieven wel. En als wij echt oprecht onze harten openen voor zijn onderwijs, dan versterkt hij ons ook via zijn brieven. Want er is niets wat zo je geloof versterkt als het geheimenis, de verborgenheid van God. Namelijk, je bent niet meer verbonden met die Adam. Jouw hele geschiedenis met die zonde is weggedaan op het kruis. Je bent nu in zijn Zoon voor zijn aangezicht gezet. Aangenaam in de geliefde, begenadigd in de geliefde. En hij heeft je tot erfgename gemaakt. Enzovoort. Al die dingen versterken je geloof. Ja? En dan zegt hij vers 12, dat is om in uw midden. Dus die versterking is om in uw midden mee vertroost te worden. Had hij dus ook nodig. Door elkaars geloof. Zowel dat van u als dat van mij. Hij noemt eerst de ander en dan noemt hij zichzelf. Dat is de nederigheid natuurlijk weer. Maar als we even gaan naar Efeze 3. Als je het even opzoekt. Dan zie je daar het geheimenis uitgelegd. En wat voor een genadegave Paulus gekregen had. En dat is nog steeds via zijn brieven. Het is eigenlijk een tussenzin vanaf vers 2, maar we lezen even vanaf vers 1, Efeze 3. Daarom ik, heb je het?
Vers
1, ja. Efeze, dat zit...
Ja, dat sluit
ik
wel even.
Ja, ik spreek nog steeds met registeren.
Ja, heb je?
Ja hoor.
Dat is de Telos-vertaling, ik weet niet of het ook op je telefoon staat. Kun je het downloaden, hè? Trouwens, maar goed. Daarom ik, Paulus, de gevangenen van Christus, Jezus voor u de volken. En nou, het komt eigenlijk vanaf vers 2 waar het mij om gaat. waar u immers hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God mij voor u gegeven. Dat mij door openbaring de verborgenheid is bekendgemaakt. Zoals ik tevoren in het kort geschreven heb. Daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus, die in andere geslachten en de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt. Zoals ze nu in de geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. Nou komt het geheimenis, punt, dubbele punt. Dat zij uit de volken mede erfgenamen en mede ingelijfden en mede deelgenoten van de belofte in Christus, Jezus, door het evangelie zijn. Dat is niet dat dus de heidenen in Israël ingelijfd worden, zoals het boek Wake Up dat zegt. Ik weet niet of je het boek kent. Dat is het niet. Ze worden mee ingelijfd en mede deelgenoten van de belofte in Christus. Dat is wat anders. Want die... Hè?
Over die edo lives waar je in ja, zijn. Nee. Dat is die verwarring.
Enorme verwarring heeft het boek veroorzaakt. Ja. Klopt. Want het evangelie ging eerst naar de Jood, weet je nog, Handelingen 2. En toen werden de heidenen erbij ingevoegd, niet in de Israëlieten, maar in de belofte in Christus. Wat is dat voor belofte? Dat is de belofte van het eeuwige leven. De belofte die de Vader aan de Zoon gedaan heeft. Het is een heel duidelijk vers 6. Mede deelgenoten van de belofte in Christus. Door het evangelie. Ja? En dan zegt hij in vers 8. Mij de allergeringste van alle heiligen is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen. Dus de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zijn persoon, zijn werk, zijn dood, zijn opstanding, zijn verheerlijking. Zorgen ervoor dat wij, heidenen, samen met Joden, gelovige Joden, in één nieuw lichaam geschapen zijn. Ja, ik lees je ook in hoofdstuk 2 trouwens. Vers 15 aan het eind, dat hij die twee, Jood en heiden dus, zie, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede maken, die beide in één lichaam, met God zou verzoenen. Die beide in zichzelf, dat is een prachtige uitdrukking, tot één nieuwe mens.
Vers 15 van welk hoofdstuk?
Van hoofdstuk 2. Ja. Eén nieuwe mens. Er is nu voor God één nieuwe mens. De oude mens, Adam, heeft talloze nakomelingen die allemaal zondig en goddeloos zijn. Hoe moreel netjes ze ook zichzelf doen voorkomen. Dat gaat hij in hoofdstuk 2 van Romeinen uitleggen. Maar die nieuwe mens, daar is Christus het hoofd van. En die nieuwe mens staat voor God in een volmaakt rechtvaardige positie. Dus niet heidenen in Israël ingelijfd. Niet Israël was het begin van Gods werk en is onze oudste broer. En dus wij komen bij hen en samen gaan we verder. Nee, alles is onder de zonde besloten. Zowel de Joden als de heidenen staan strafschuldig voor God. Er is geen onderscheid. Alle hebben gezondigd. En heeft God... Nu heeft God niet die oude mens opgewerkt of verbeterd. Nee, hij heeft een nieuwe mens geschapen. En daar gaat hoofdstuk 2 vers 15 over. En Efeze 3. En dat noemt hij de onaanspeurlijke rijkdom van Christus. Want het is door zijn werk dat gebeurd is. Nou, en als je dat gaat snappen, is dat tot versterking van elkaars geloof. Want het evangelie is niet alleen maar, ik ben nu gered. En ik moet nu de wet houden uit dankbaarheid. Het evangelie is veel meer dan dat. Het gaat om wat God gedaan heeft in Christus. Hij heeft iets nieuws geschapen, een nieuwe mens. En een nieuwe mens is tot eer en verheerlijking en tot glorie van de Heere God zelf. Het gaat niet om mijn geluk, tuurlijk. We zijn straks in de eeuwige heerlijkheid volmaakt gelukkig wel zeg. Maar het is tot verheerlijking van de Vader zelf. Het is tot zijn vreugde. En natuurlijk ook tot onze vreugde, maar dat komt pas daarna. Yes? Dus in het midden, nee, vertroost worden door elkaars geloof, zegt hij in Romeinen 1, vers 12. En dat wisten ze nog niet. Dus die Romeinen, die gemeente, had wel een geloof in de Heer Jezus. Maar ze waren nog niet versterkt in deze dingen. Daarom wilde Paulus hen graag bezoeken. Want die gemeente was gesticht door iemand, weet je niet door wie. En zoals iedere gelovige nodig heeft om echt in het geheimenis van Christus te worden onderwezen, zo hadden zij dat ook nodig. En daarom zegt hij dat hij graag in het midden mee vertroost wilde worden door elkaars geloof. Maar het is ook een algemeen beginsel. Als ik met broeders of zusters praat over de Heer Jezus, of over, ik was gisteren in Doornspijk. Nou, dat was een Iraanse man. Die man die strijdt om een verblijfsvergunning te krijgen enzovoort. Maar dat was ook een broeder. Ik ken heel geen Iraans, maar goed, hij kon een beetje Engels. En dat zie je aan zo'n man, dat hij de Heer Jezus lief heeft. Ja, en dan word je versterkt door elkaars geloof, al ken ik die hele man verder niet. En als Paulus het heeft over samengevoegd zijn in liefde, dat is ook zijn verlangen voor de gemeente, dat je samengevoegd bent in de liefde. Ja, dan kan het alleen maar als je allemaal één verlangen hebt en één stemmig bent en één doel hebt. En dat is dat je Christus wil dienen en dat het om hem moet gaan. Zodra er een leerstelling of een visie komt van iets of een boek over iets, dan krijg je altijd gelijk verdeeldheid, weet je wel. Maar als Christus centraal staat, dan is er een samenvoeging in de liefde. Dat is Colossense 2 trouwens. Goed. Dus Paulus zegt, ik verlang u zeer te zien. Ik wil je graag iets meedelen van mijn inzicht in het evangelie. Dat jullie versterkt worden. Want die mensen hadden het ook zwaar in Rome. Ze konden notabene elk moment door die keizers worden vervolgd. Nou ja, je weet wat. Ik bedoel, ik zou niet eens weten hoe ik zou reageren. Als we nou werden opgepakt. Maar goed, het geloof versterkt je ziel. Ja? En aan het einde van de Romeinenbrief zegt hij in hoofdstuk 16 vers 25 ook weer iets over de versterking. En dat houdt dan verband met die verborgenheid. Kijk maar in Romeinen 16 vers 25. Vers 50, Romeinen 16, helemaal op het eind. Dit is een hoop gebladen zo, hè, natuurlijk. Sommigen hebben een mobieltje, dat gaat veel sneller. Er staat hem nu die machtig is u te bevestigen, dus dat is ook versterken, opbouwen, naar mijn evangelie, zie, mijn evangelie, dat is niet dat er verschillende evangelieën zijn, maar hij heeft het uitgediept, hij heeft het tot volheid gebracht. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van de verborgenheid. Dus, ik zal het een beetje proberen in mijn woorden te zeggen. God is machtig ons op te bouwen volgens het evangelie wat Paulus heel in het bijzonder heeft bediend. Waar Christus centraal staat en waar de verborgenheid van God, namelijk die Jood en die heiden, hoewel schuldig en goddeloos, toch allebei verenigd in één nieuw lichaam. Eén nieuwe mens, dat is de genade van God. Die straks zal regeren over alles. En alles onder zijn voeten zal stellen. Ja, dat vertroost je, dat versterkt je. Yes? Dan vers 13. Ik hoop dat jullie dit ook in je eigen leven kennen trouwens. Vertroosting.
Ja.
Jullie hebben ook al heel wat meegemaakt natuurlijk. Maar dat je weet, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle heeft overgegeven. Dat kan soms heel erg aangevallen worden. toch versterkt het je. En daarom is het zo belangrijk dat we deze dingen kennen. Dat we deze feiten van de Bijbel tot ons nemen. Dat we ons echt richten op de heerlijkheid van de Vader. Daar heb ik het zondagavond over gehad. In vlakbij, in Ermelo. Vers 13. Ik wil niet dat u onbekend is, broeders, dat ik mij dikwijls voorgenomen heb tot u te komen en tot nu toe verhinderd ben. Ja, dit evangelie komt moeilijk tot ons. Het wordt op talloze manieren verhinderd. Kijk, hij was toen letterlijk verhinderd, maar deze dingen die ik vanavond zeg, als ik kijk naar mijn eigen hart, het heeft jaren geduurd voordat ik deze dingen een beetje ging pakken. Ik las een boekje van Watchman Nee in 1995. Het ging ook hierover, maar het was totaal... Het ging boven mijn pet. Ik kon het niet pakken. En op allerlei manieren probeert de duivel, de tegenstander, deze boodschap te verhinderen in de gemeente. Echt, ik moet binnenkort naar een gemeente en... Nou ja, ik weet niet of ik daar überhaupt nog zin heeft. Want daar was laatst iemand die zei... die had gepreekt daar over... dat je moest maar Gods stem leren verstaan. Of je nou naar die man met dat groene jasje moest lopen. Of naar die vrouw met dat blauwe petje. En dat je die moest genezen. Dat was dan Gods stem verstaan, weet je wel. Ja, dat denk ik, jongens. Dat is niet het evangelie. Dat is een soort waarzeggerij. Dat is een soort... Ja, wat is het? Dat is niet wat we in de schrift lezen. Zulke dingen. Dus de verhindering is er altijd. Altijd weer. Andere leerlingen. Andere visies. En Paulus komt dan niet tot ons. Snap je? Zijn leer. Zijn boodschap van de verheerlijkte Christus. De onuitspullijke rijkdom van de Heer Jezus. En hij zegt. Om ook onder u enige vrucht te hebben. Zie? Dus de enige weg om vrucht te hebben. Is dat je deze dingen gaat begrijpen. Dat je de Vader gaat kennen. Groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. Er is geen andere manier. Je kunt geen vrucht dragen door de wet te houden. Je kunt geen vrucht dragen door jezelf helemaal te verblijden in hoe geweldig je wel niet bent. Hoe God je wel niet fantastisch lief heeft. Dat helpt. Maar de vrucht is... Wie is de Vader? Wie is hij? Snap je? Opgroeien door de kennis van God. En wat is die vrucht? Nou, ik heb daaruit... Twee teksten heb ik daaruit uit het Nieuwe Testament voor gebruikt. De eerste is Colossenzen 1, vers 28. Daar staat, hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terecht wijzen en iedere mens leren in alle wijsheid. En nou komt het om ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Volmaakt te stellen in Christus. Waar gaat het in de gemeente nog over de heerlijkheid van de Heer Jezus? Dus ik heb het dan niet over, ja, maar hij is mijn verlosser en zo. En hij is koning. Het is allemaal waar, maar dat is nog niet zijn heerlijkheid. De heerlijkheid is echt... Ik lees nu even Efeze 4 voor. Dat de Heer Jezus... heeft sommigen gegeven in de gemeente als apostel. Ja? Anderen als profeet. Anderen als evangelisten en anderen als herders en leraars. Dat is in het lichaam. Dat is dus wereldwijd van alle tijden. Dat is niet in een plaatselijke gemeente. Je hoort wel eens dat we de vijfvoudige bediening moeten gaan zitten toepassen in de plaatselijke gemeente. Nee. Dit heeft de Heer Jezus al gegeven. Ze functioneren. Maar met welk doel? Om de heiligen te volmaken. Nou, dat is hetzelfde als het in Colossenzen 1 staat. Volmaakt in Christus te stellen. En tot het werk van de bediening. Dus elkaar te dienen door die gaven van de geest. Hè. Ik dien jullie vanavond. Jullie dienen weer op andere momenten. Tot de opbouwing van het lichaam van Christus. Tot wij alle komen. Tot de eenheid van het geloof. En, daar komt het. Vers 13 van Efeze 4. En van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man. Ja? Dus wat wil die, de Heer Jezus, dat de gemeente tot de volle kennis komt van de Zoon van God. Dat is niet van Christus, dat is ook waar, maar de Zoon, de eeuwige, goddelijke Zoon van God. Als je hem gaat zien, nou, dan ben je volwassen. Als je aan hem genoeg hebt, ben je volwassen. Dan ben je een volgroeide man, staat hier. De volheid van Christus. En dan staat erachter dat wij niet meer onmondigen zijn. Heen en weer bewogen door allerlei wind van leer, weet je wel. Volmaakt in Christus is vrucht. Een volwassen gelovige is iemand die heeft genoeg aan de Heer Jezus. Want in hem zit hij de Vader. Hij heeft geen andere mensen nodig om zegen te krijgen. Snap je? Hij heeft geen andere mensen nodig om zegen te ervaren of te krijgen. Hij heeft geen, bijvoorbeeld, je hebt mensen die zeggen, je moet bevrijd worden van allerlei vloeken, dan kom maar naar mij toe. Weet je wel. Nee, maar die een volwassene is, hij heeft genoeg aan Christus. De troon van de genade staat open. Volmaakt in Christus. Dat is vrucht. Vrucht betekent, wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Zegt de Heer Jezus, hè? Die in mij blijft. Dat was ook wat Paulus deed door de Heilige Geest. En Filippenzen 1 zegt, dan straks als hij komt, dan zijn we vervuld met de vrucht van de gerechtigheid. Door Jezus Christus is, tot de heerlijkheid en lof van God. Dus Paulus wilde vrucht hebben onder de Romeinen. Daarom wilde hij naar ze toe gaan. Nou, dat is het kenmerk van een ware prediker, een ware dienstknecht van de Heer. Hij wil vrucht hebben. Hij wil graag dat die mensen op de Heer Jezus gaan lijken. Ja? Dat knopje?
Oh, hij zat niet.
Ik denk het. Deze? Ik denk het storm buiten, maar het is.
Nee, ik dacht dat je aan was.
Nee, ik denk voor de luisteraars thuis, er staat hier een theekan. En die wordt hier door een broeder aangewezen als een stoorzender.
Heel goed. Die vlieg is weg.
Hè?
Ik heb onze dochter uitgelegd wat de klap was. Dat was jij zeker.
Ja. Nee, maar iedereen die in de gemeente functioneert, dus apostelen, profeten, die hebben we in het Nieuwe Testament. Zijn nu niet meer mijn inziens. Dan heb je nog evangelisten, herders en leraars. Die functioneren in de gemeente. Wat doen die? Ze verkondigen de Heer Jezus. Met welk doel? Vrucht. Dat is hun verlangen. Zodra iemand het doet voor zijn eigen gewin, zijn eigen bankrekening of voor zijn eigen naam, is niet door Gods geest. Ja? En als je volmaakt bent in Christus, als je aan de Heer Jezus genoeg hebt in je leven, dan word je niet meer rondgedreven door allerlei andere leringen. Dan pak je een boek zoals Wake Up, dan denk je, ja, ziet er leuk uit, we zijn gelezen. Gaat het over de Heer Jezus? Nou, nee. Het gaat over Israël. Het gaat over, enzovoort. Dat proef je op een gegeven moment. Weet je, het is niet het echte vaste voedsel. En als je dat geproefd hebt, wat het echte vaste voedsel is, wat echt, ja, hoe zeg je dat? Wat primair zuiver onderwijs is, dan wil je dat andere, wil je gewoon niet meer. Dan heb je er geen behoefte meer aan. Ik heb een half jaar geleden hebben wij de boekenkasten, of tenminste ik. Ik heb een heleboel boeken in de kliko gegooid. Ik dacht van, nou ja, dit heb ik. Dat is niet hoogmoedig te zijn hoor. Maar dat begrijp ik niet verkeerd. Maar dat is gewoon niet het primaire, het zuivere, Christus verheerlijkende onderwijs. Het is allemaal, maar het zijn allemaal manieren en systemen en sleutels tot dit en dat. En ik heb het allemaal weggegooid. Ja. De vrucht is Christus zelf in de gelovigen. En Paulus wilde zo graag vrucht zien onder de Romeinen. Hij wist dat er geloof was. Hoofdstuk 1 vers 8. Maar het is nog heel wat anders om volmaakt te zijn in Christus. Er zijn heel veel mensen in Nederland, in de wereld, die in geloof hebben in de Heer Jezus. Maar het is nog een heel ander verhaal of ze volmaakt in Christus zijn. Dat geldt voor mezelf ook hoor. Ik zeg het van mezelf ook niet. Maar volwassen in Christus. En dat betekent vrucht. En die vrucht zien we in Paulus voortreffelijk weergegeven. Te leven is mijn Christus en sterven is winst, weet je wel. Als ik zwak ben, ben ik sterk. En we hebben nou 2 Korinthen in Harderwijk. Maar als je ziet hoe zijn hart uitgaat naar die gemeente. Nou ja, terwijl ze hem bekritiseren en zo. Ja, dan denk ik, ja, dat is vrucht. Daar kunnen we nog heel wat van leren. Ja? Maar er is dus ook vaak verhindering. Er is altijd strijd als het om deze dingen gaat. Zodra je in de gemeente of in je persoonlijk leven zegt, nou, maar nu ga ik die Bijbelstudie volgen. Want ik wil gewoon meer van de Heer Jezus weten. Ik wil gewoon dat primaire. Dan krijg je strijd. Verhindering, toestanden. Nou, ja? Dat is gewoon een feit. De tegenstander zit niet stil. Nou, vers 14, want hij zegt dan van Grieken en barbaren, dat zijn dus de hele wijze mensen. Vandaag zouden we zeggen de intellectuelen, de wetenschapsmensen of de filosofen. Barbaren, zouden we zeggen, dat zijn dan de mensen die er maar een beetje op los leven.
Schieten.
Ja, dat is Colossense, ja. Wijzen en onwetenden. Dat is de mensen die zichzelf al wel aardig wijs vinden, maar ook de mensen die nog nooit wat van de Bijbel gehoord hebben. Daar ben ik een schuldenaar. Dat betekent, hij moest een schuld inlossen. En dat is dat hij dat evangelie op zijn hart had gekregen van de heerlijkheid van Christus. En zodra mensen dat niet wisten, voelde hij zich schuldig. Hij had het als een rentmeesterschap ontvangen van God. Nou, is het met ons ook zo? Ik vind het heel moeilijk om over het evangelie te praten tegen ongelovigen. Tegen gelovigen vind ik het heerlijk. Doe niet anders. Maar. Simpel, ouders op school, waar je wel eens je kind brengt of haalt. Dan zie je een boek liggen en denk je, oh ja, dat weet ik het al wel weer. En dan een gesprek beginnen. Moeilijk, hè?
Ja.
Weet je niet? Maar wij zijn schuldenaars. Ook hij, maar wij ook. Ja. Wij weten het.
Er zijn mensen die iets uitlokken, hè? Bijvoorbeeld... Die grijpen dan iets aan. Dan denk ik, en dat ken ik ook van de Heer Jezus praten. Ja. Dat zeg.
Die mensen die ken ik ook. Ja. Ik ken zelfs een broeder. En zodra hij gebeld wordt door een... hoe heet zo'n bedrijf ook weer?
Callcenter of zo.
Ja.
Reclame.
Dan zegt hij, mag ik wat vragen? Ja, tuurlijk. Als ik jou straks ook wat mag vragen. Ja, het best. Dan wordt hij weer zijn verhaal. Nou, fijn. Dan ga ik jij wat vragen. Ben je eigenlijk voor eeuwig wel zeker van je behoud? Wat?
Heerlijk.
Ja, dat doet hij dan.
Ik sta niet in de
schrik. Ik heb het een paar keer... Ook zo, maar ik durf het gewoon niet. Scheiden ben ik toch. Maar goed, geef het eerlijk
toe. Jehovah's getuigen toch wel? Oh,
wat zei je?
Jehovah's getuigen.
Jawel, was het anders. Jehovah's getuigen is wat anders. Die komen op mijn terrein.
Ja.
Die komen op het gebied van Bijbel uitleggen.
Ja.
En dan ben ik natuurlijk wel thuis. In... Ja. Maar als ik een ongelovige was, een moeder of een vader. Ja, ik heb heel vaak, van de week was ik bij een vriend die ik al heel lang niet gezien had. Ik geloof het ook niet ergens in. Weet je wel, dan zit je over koetje kalf. Ik dacht, op een gegeven moment dacht ik van, nou, nu moet ik onderhand wel eens... moeilijk?
Ja, dat is wel moeilijk.
Ja?
Ja, die betekenlijke gezichten dan.
Paulus noemt zich de schuldenaar van allen. En hem was iets toevertrouwd, en dat is ons eigenlijk ook toevertrouwd. Alhoewel we het niet altijd zo helder zien als hij. Hij noemt dat het evangelie van de genade van God. Maar als mensen niet... eerst horen dat ze schuldig zijn, kun je ze ook niet het evangelie vertellen. Daarom ben ik ook een beetje tegen op de moderne evangelische manier van God houdt van jou. Hier heb je een bloem,
ja,
een roos, God houdt van jou. Dat is geen evangelie, sorry. Dan zeggen mensen wel fijn, dankjewel. Nou, of ze zeggen, nou, ik merk er niks van. Maar Paulus zegt, toren van God openbaart zich, dat gaan we zo zien. Dus, en God beveelt overal dat mensen zich moeten bekeren. Want hij heeft een man aangesteld die het aardrijk zal oordelen. En dat is Handelingen 17. We moeten mensen ook vertellen dat ze schuldig zijn. Maar dat is juist vandaag zo moeilijk. Want die vriend van mij, nou, die had een prachtige baan. Hij heeft een fantastisch leuk huis. Hij heeft een leuke hobby. Hij heeft leuke vrienden. Life's good, man. Kom ik aan.
Schuldig.
Ja. Hij komt niet over.
Nee, dat is heel moeilijk.
Nee.
Dus wat moet je doen? Onze wapenen zijn niet vleeselijk, zegt hij in 2 Korinthe 10. We zijn niet met tactieken bezig en met strategieën, maar we zijn met geestelijke wapens bezig. Ik moet bidden voor die jongen. Ja. Snap je? Voordat ik erheen ga. Heb ik ook gedaan, maar misschien te kort.
Ja.
Nee, maar serieus. Je moet strijden in de gebeden voor mensen. Want onze wapens zijn geestelijk niet. Waarom moeten we wel zoveel mogelijk mensen binnenkrijgen? Dus gaan we top 2000 kerkdienst organiseren. Ja, goed idee, ja. Liedjes van de wereld. Ja, en dan komen de mensen vanzelf binnen. En dan gaan we ook nog iets over God vertellen. Nee, dat is nog goed.
Manipuleren is dat.
Dat is onze wapens zijn vleeselijk. Maar dat zijn ze niet.
Ja.
We zijn puur mensen. Dat deed Paulus ook. Als je kijkt hoe vaak hij bidt. Dan In de brieven ook, hij bidt voortdurend. Weet je. En ja, terwijl hij zijn schuld wilde inlossen, sluiten velen, dat heb ik er ook onder gezet. Vele mensen sluiten helaas hun hart voor de heerlijkheid van de hemelse boodschap van Paulus. De onaansprekelijke rijkdom van Christus, terwijl hij zijn schuld wil inlossen, sluiten velen deuren in zijn gezicht. Want aan het einde van zijn bediening zegt hij, ze hebben hem allemaal verlaten. Allen die in Azië wonen hebben mij verlaten. Dus ook Efeze, ook Colosse. Ze hebben hem allemaal verlaten. Demas had hem verlaten uit liefde voor de tegenwoordige eeuw. En dat is vandaag helaas niet anders, want de boodschap van Paulus wordt bijna nergens meer verkondigd. Je hoort tegenwoordig overal over het koninkrijk. Ja? Het koninkrijk van God, wat is dat? Ik heb het er gisteravond een avond over gehad. Nou, het was een moeizame avond. Want het kwam heel moeilijk over. Ik heb niet verteld dat het koninkrijk van God tekenen, wonder en kracht is, want dat is het niet. Dus dat komt straks. En ook niet dat we die krachten nu al moeten gaan laten zien. Nee, het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En het is niet in woorden, maar in kracht. Nou goed, ik ga het niet allemaal herhalen. Maar dat mensen dat gewoon niet pakken, komt omdat we zo aan deze wereld vastzitten.
Ja. Wat is het gevolg daarvan dan?
Waarvan?
Dat mensen op die manier het over het evangelie hebben.
Over dat krachten en wonderen.
Nou, op het koninkrijk weer.
Nou ja, het gevolg is wat hier staat. Dat ze dus niet die genadegaven die Paulus hen wil meedelen kunnen ontvangen, dat er dus ook geen vrucht is. Mm. Er gebeurt wel heel veel in de ziel, emotie, gevoel, maar in de geest, de vrucht, ik ga er niet over oordelen, maar die is toch niet zo als dat het geworteld is in het evangelie van de genade van God, denk ik. Ik ken zelf heel veel mensen uit die kringen, die allemaal afgehaakt zijn. Maar ik ken bijna niemand, volgens mij niemand, uit kringen waar de Maranatha-boodschap wordt verkondigd en het evangelie van Gods genade, die afhaken. Dat ken ik echt niemand, maar ik ken er zo een 10 opnoemen uit die andere richting. Die haken af, want dat werkt niet. Het klopt niet. Mensen gaan dood, mensen worden ziek. En de grote beloften worden niet ingelost. Daarom zegt hij ook, hè, dat je met alle kracht bekrachtigd wordt tot alle volharding en geduld. Want het is nu niet hier, het is zwakheid. En natuurlijk zijn er soms uitzonderingen, want de Heer is machtig om te doen wat hij zelf wil, door gebed. Maar de regel is dat wij zuchten in deze schepping. En dat het koninkrijk een koninkrijk is wat verborgen is. En waar een afwezige koning, een afwezige Heer wordt gediend in alle eenvoud, in alle trouw en onzichtbaarheid. Dat is het koninkrijk vandaag.
In de woestijn.
In de woestijn, ja. Zeker. Dat is veel reëler. En daar kun je mensen ook mee vertroosten. Het andere is opgeklopte emotie vaak. Niet dat alles verkeerd is wat er gezegd wordt, want ze verkondigen wel het evangelie gelukkig. Maar het is wel belangrijk dat we, en dat heb ik aan het begin van deze cursus gezegd, het is terug naar Paulus' evangelie of vooruit naar goddeloosheid en afdrijven en wereldse godsdienst. Het is echt zo. Ik ben niet een ultra bedelingen persoon of zo. Maar hij is de bedienaar van de gemeente. Colossenzen 1 vers 24, dienaar van de gemeente. Het evangelie voor de volken. Nou ja, dat vind je in zijn brieven. De hemelse positie van de gemeente. En het feit dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus. Zo belangrijk. Dat draagt vrucht. De relatie met Christus. En via hem met de Vader. Los van deze hele wereld gebracht. Ik zeg het heel vaak, hè. Ik had vorige week een avond over. Maar dat komt zo moeilijk door. Weet je wel? 9 van de 10 gemeenten waar ik zondags heen heb aan aanbiddingsleiders. Ja, dat is een belediging voor de Heilige Geest eigenlijk. Want hij is de baas. Hij wil een ieder gebruiken. Als jullie samenkomen, heeft er ieder iets. Die heeft dat en die heeft dat. Gods Geest wil de gemeente gebruiken. Niet iemand ervoor alleen en de rest, ja, nou best. Nee. Blus de geest niet uit. Doof de geest niet uit. Weet je wel? De gemeente is een geestelijk iets. Waar iedereen gelijk is. En iedereen een verschillende gave heeft. En wij zijn niet aan tradities gebonden of aan belijdenissen. Heel veel gemeenten hebben ook op hun website. Wij geloven dat. Toch een belijdenis, weet je wel. Terwijl je ook kan zeggen, wij geloven dat de schrift Gods woord is. Punt. Maar als je het allemaal uit elkaar gaat zitten schrijven, dan word je toch uiteindelijk, versluipen er toch menselijke ideeën in zoiets, weet je wel. Zoals jullie nu ervaren met dat gezeur met die doop. Ja, daar kom je dus niet meer uit. En dan krijg je dus een verwarring. En dat leidt altijd tot scheiding. En altijd tot verdeeldheid. Terwijl Christus centraal de liefde produceert. De liefde onder elkaar. Want je wilt graag dat die ander Christus leert kennen. Nou, dan houden we het even bij. Dan gaan we even kort pauzeren, want ik ben al een uur bezig. Oké. Vers 15. Dus hij was een schuldenaar. Dat betekent, de boodschap die hem toevertrouwd was, was zo sterk in zijn hart. Hij zag zo helder de onnaspeurlijke rijkdom van de Heer Jezus, dat hij wilde het iedereen vertellen. En dat ontbreekt bij ons. Als je het kijkt, vergeleken bij hem natuurlijk, hij was een apostel, maar goed. We mogen soms wel wat meer vol zijn van de heerlijkheid van de Heer Jezus en wat minder angst voor mensen hebben. Als ik even naar mezelf kijk, denk ik van, mensenvrees is iets wat heel erg blokkeert. Vers 15.
Paulus is een heel natuurlijk eerst vervolgd. Want hij dacht dat goed mee bezig was. Nou, dan was hij door God stilgezet.
Ja.
Maar ik denk ook dat hij weer sterker van God ook kreeg. Omdat God hem ook wilde gebruiken in zijn plan.
Absoluut.
Dus wij zullen nooit als Paulus worden.
Nee, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk op. Dat zegt mijn vrouw ook altijd. In Colossense 1 staat, dat hetzelfde hoofdstuk waar we mee begonnen, dat staat in vers 29... Hiervoor arbeid ik ook onder strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Zie, dus er was een enorme krachtbron in hem, dat was de Heer Jezus. Hij had eigenlijk alleen maar Christus. Hij zag het zo helder.
Ja.
En hij deed het ook met beleid. Hij ging niet, zoals we dat vandaag wel eens zien, hij ging niet een stad binnen en ging gelijk op de markt gaan schreeuwen of zo. Helemaal niet. Nee, ik vind het zo typisch in Filippi. Hij gaat gewoon naar een gebedsplaats waar hij enige vrouwen trof. Hij zou dan zeggen, kerel, ga naar de markt of zo, of ga naar, weet ik veel.
Nee, toch ook. Hij ging toch ook naar de Areopa.
Ja, dat was één keertje in hoofdstuk 17.
Dat deed hij ook.
Maar het was niet een standaard methode of zo. Bij de Joden ging hij eerst naar de synagoge, dat wel. Vers 15, zo ben ik dan wat mij betreft bereid, ook aan u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Nou, je zou toch zeggen, die mensen die kennen het evangelie toch al. In Rome. Want ze hadden geloof. Ze hadden de Heilige Geest ontvangen. Tenminste, ze waren christenen, dus dan ontvang je de Heilige Geest. Maar ik zou willen zeggen, ook gelovigen hebben het evangelie nodig. Want het evangelie is niet alleen de redding van zondaren, maar het omvat alles wat er in het hart van God is. Het is het evangelie van God. Aangaande zijn zoon. Het gaat hem om de verheerlijking van zijn zoon. En dat is zo typisch. Dat las ik vandaag, dat wil ik jullie meegeven. Hij was volgens de trotse wijsheid van zijn tijd, volgens de Griekse wijsheid, was hij een zwak mannetje. Ja? Het was geen grote spreker, sterker nog, ze vonden hem zwak in zijn spreken. En ze vonden hem lichamelijk verachtelijk. Hij had een doorn voor het vlees, iets wat hem verachtelijk maakte. Iets waarvan hij zegt tegen de gelaten, het was, jullie hebben niet op me gespuwd. Nou, die mensen die toen hadden de gewoonte om, als er iemand verachtelijk was om daarop te spugen. Dus hij had iets in zijn uiterlijk wat erg afzichtelijk was. En of het nou zijn ogen was of niet, zou kunnen, we weten het niet helemaal precies. De Joden verachten het evangelie. Ja? De macht van Rome was overal vertegenwoordigd met grote legers. De keizers eisten aanbidding. En alles was door de Romeinse macht veroverd. En er komt daar een man. Zwak. Doorn voor het vlees. Misschien een bochel, we weten het niet.
Maar ik nog even wat. Ik kan dat niet linken aan voordat hij bekeerd was. Ja. Toen was hij voor mij een gezien man.
Ja, zeker.
Dus dan kan ik dat aan dat onaanzienlijke.
Ja.
Hoe zit dat dan?
Ja, zeg het maar. Sommige mensen denken dat het kwam doordat hij zo fel verlicht was op weg naar Damascus, dat er nog iets beschadigd was in zijn zicht. Hij schrijft met grote letters aan de gelaten, weet je wel. Zie met welke grote letters ik u schrijf. Hij herkende de hoge priester niet in Handelingen 23, terwijl hij toch vlak voor hem stond, metertje of 20. Dus hij scheldt hem uit. En dan wist hij dat het de hoge priester was. Dus het kan zijn ogen zijn geweest. Er was iets verachtelijks aan hem gekomen sinds hij Christus heeft leren kennen.
Precies,
daarvoor was hij een gezien man.
Ja, dus, ja.
Maar het bijzondere is dat in dat machtige Rome, wat koninkrijk omverwierp, wat een atmosfeer had van onoverwinnelijkheid, waar de keizers aanbidding eisten, daar kwam een mannetje, zwak, lichamelijk zwak, en wat had hij? Hij had Christus, meer niet. Hij was zelfs verlangend en bereid om naar Rome te komen. Wat is er vandaag over van het Romeinse Rijk? Nul. Ja, het herstelt zich in Europa, dat is een ander onderwerp. Maar dat rijk van toen? Niks. Waar zijn de keizers? Weg. Was de Joodse gemeenschap in Rome? Verdwenen. Wat is er van het christendom geworden? Het is ook niet veel, maar ik bedoel meer in de positieve zin. Hoeveel mensen hebben de Heer Jezus leren kennen sinds Paulus? Hoeveel mensen zijn er gesticht door zijn brieven? Nou, miljoenen. Zie je het contrast? Verlangend om naar Rome te gaan. En Satan heeft juist Rome uitgekozen. Dat is ook weer zo typisch. Als het grootste godsdienstige centrum van deze wereld. Waar de pausen en de bisschoppen en de kardinalen enzovoort het allemaal voor het zeggen hebben. Maar daar kwam een man volkomen zwak. Met maar één krachtbron. En dat was de Heer Jezus. Ja? Er staat in Handelingen 28 vers 22 dat overal het evangelie werd tegengesproken en toch wilde hij erheen gaan. Ja? Zijn geheim was het leven in zijn Christus. Als we ons dat nou eens wat meer zouden beseffen, waarom is dat zo moeilijk? Waarom is het zo moeilijk als de Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde, ga heen. Ga heen. Verkondig, maak alle volgen tot mijn discipelen. Door hen te dopen en te onderwijzen. En wij durven niet. We zeggen, ja, maar de buurman, ja, dat is zo'n nare man. Dat ga ik het niet over het evangelie hebben. Waarom durven we dat toch niet?
Schrik voor mensen, dat spant de strik. Maar wie het Heer vertrouwen zal dat tastbaar.
Sorry, nog één keer.
Wie? Schrik voor mensen, spant de strik. Maar wie het Heer vertrouwen zal dat tastbaar.
Spreuken, hoeveel vers hoeveel?
Ja.
28, denk ik.
Ja, zoiets.
Gok ik.
Ja.
Ik ga het zo opzoeken. Ja. Vrees voor de Heer spant de strik. Maar wie op de Heer vertrouwt is onaantastbaar. Dat is een mooie tekst.
Ja. Vrees voor mensen.
Ja. Zei ik voor de Heer? Ja, oh, en voor de luisteraars thuis? Dat was niet mijn bedoeling.
Dus morgen loop je niet. Vlees voor mensen, spant de strik.
Wat loop ik?
De buurman doen.
Ja.
Toch?
Ja. Nou, nee.
Waarom dan niet?
Ja, waarom? Doe jij het wel? Ja, lekker terugkaatsen, wat flauw, hè.
Ja, nee, maar werk doet het wel.
Ja.
Hoe doe maar wel naar aanleiding van
ja,
iets.
Ja, doe ik ook, ja. Naar aanleiding van iets.
Nou, wat zeg je dan?
Dat wisselt, hè.
We hadden het van de week over dat een collega van mij ging naar een barbecue toe van iemand die recent was overleden, een vriend van hem. Nou, ik had nog een beetje op zijn leven gedronken en vond hij leuk. Dus ik vertelde ook dat naar aanleiding van de ernstige ziekte is dat een vriend van mij op sterven lag, nou die is dan van de week overleden. Dus ik zei van, maar weet je dan wel waar je morgen naartoe gaat? Eentje zei, ja, dan is het voorbij. Ik zei, het is niet voorbij. Dus nee.
Ja.
Ja, dat geloof jij. Ja, maar dat is wat jij ook kan geloven.
Ja. Dat is een goeie.
En wat ik altijd probeer te doen is, ik probeer daar ook niet zozeer het kwaadaardig te zeggen, joh, dan ga je naar de hel of zo.
Nee.
Soms vraag je naar hem, ja, dan zit dan niet.
Ja.
Ja, dan ga je naar de hel.
Ja.
Maar ik zeg van, het is zoiets bijzonders wat je kan hebben. Het is zo'n mooie relatie.
Ja.
Dat wil ik ook niet
hebben. Ja.
Dan moet je het gaan onderzoeken. Ja.
Ja, klopt.
Ja.
Maar zulke gesprekken heb ik ook wel. Dat komt zeker voor, maar ik merk toch wel dat als je dit leest, wat hij hier allemaal schrijft, er zit geen enkele angst in, weet je wel. De werking die in mij werkt met kracht. De Heer heeft mij gesterkt en mij bijgestaan in 2 Timotheus, zegt hij dat. Dus ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft, Filippenzen 4. Het was Christus alleen. Wij hebben van alles eromheen gebouwd, weet je wel. Alle dingen waar we onze zekerheden op hebben gefundeerd. Maar hij had gewoon Christus. En voor de rest had hij niks.
En als we die dingen nou gaan ontdekken, welke we niet aan los moeten laten? Want je hebt het over zekerheden die we ons...
Ja, nou ja, natuurlijk. Ik bedoel gewoon meer in het godsdienstige leven. Van de voorganger, de dominee, de catechismus, de dit, de dat, de zus, de zo. Je kennis, weet je wel. Nee, maar het is Christus. Dat is het. Dat is de kracht. Hij zelf. Ga heen. En mij is gegeven alle macht en hemel op aarde. Don't worry. Wees niet bang wat je zult zeggen. Weet je wel? Want Gods geest, mijn geest zal je ingeven wat je moet. Als je voor keizer staat, maak je geen zorgen. Mm-hmm. Ja.
Oké, geest... wij maken ons wel zorgen.
Ja, wees in geen ding bezorgd. Maar laat bij alles, bij wensen en smekingen bekend worden bij God en de God van de vrede.
Dat zou ik zeggen.
De vrede Gods zal uw hart bewaren.
Moet ze nog voller worden van Christus.
Ja.
Ja, en dat kan. Want daarvoor zijn we hier.
Ja.
En het is ook niet morgenavond allemaal klaar. Het is een groeiproces. En toen de Heer dat in mijn leven startte, dat groeiproces, een paar jaar geleden, toen het echt begon, toen was ik al 20 jaar, nou misschien bijna 20 jaar christen. Nou, een beetje zo een beetje gekabbeld. En ik gaf ook wel onderwijs en zo. Maar toen op een gegeven moment kwam er een soort zicht op de Heer Jezus, een soort nieuw zicht op hem, door zijn genade. En dan ineens voel je van, oh, maar hier moet ik zijn, dit moet ik hebben, dit is de kern. De persoon van de Heer Jezus. Met verlichte ogen van je hart, weet je wel. Dat had hij. Hij was natuurlijk een apostel, dat weet ik ook wel. We zijn geen Paulus. Maar we mogen ons een klein beetje spiegelen aan zijn verlangen. Om te jagen naar wat voor hem ligt, weet je. Of hij het ook mocht grijpen.
Hmm.
Eén ding doe ik.
En toen was je al ben je geboren?
Ja, ik gaf al onderwijs ook. Dat heb ik ook gedaan. Allemaal met prachtige avonden gehad. Tuurlijk, alleen het wordt steeds meer verdiept, dat bedoel ik. Je krijgt steeds dieper inzicht in de Heer Jezus. En over 10 jaar zeg ik het weer. En zo gaat het.
Ja, dat is zo.
Maar als je echt, dat geldt ook voor ons als leraren van het woord of predikers. Als je echt alleen maar Christus verkondigt en je wordt echt van jezelf klein. Je moet echt niet gaan denken dat je iets voorstelt of dat je het allemaal kan. Doordat jij zo goed het allemaal hebt voorbereid. Ja, dan gaan dingen gebeuren in zijn koninkrijk. Dat merk ik echt. Ik heb nooit zoveel reacties gehad als nu, op de mail en weet ik veel. En het zijn er honderden, maar je merkt gewoon, er gebeurt iets als Christus verkondigd wordt. Niet door een mens, natuurlijk door een mens, maar niet in zijn kracht, maar door de kracht van de geest. En dat heb ik bij de ETS ook gemerkt. Dat was altijd bijzondere avonden bij de ETS of ochtenden. Als we dan een Bijbelboek behandelden, bijvoorbeeld, weet ik veel, Richter of zo. Of, altijd haalde ik er iets van de Heer Jezus uit, weet je wel. En dan voelde je gewoon van, hé, dat vinden mensen wel bijzonder. Dus dat hadden ze zelf niet ontdekt. En dat niet om mezelf op de schouder te kloppen, maar dat had God mij eerst laten zien. Via andere mensen weer. Goede boeken is belangrijk, goed onderwijs. Ja?
Ja, absoluut.
En dan komt dat geweldige stukje, vers 16 en 17. Dat is denk ik de kern van de hele Romeinenbrief. Misschien wel de kern van het hele Nieuwe Testament. Want er komen 4 wanten. 4 keer want komt er nu. Ik wil naar jullie toekomen, want ik schaam het evangelie niet. Want het is een kracht van God tot behoudenis voor hen die gelooft. Want gerechtigheid wordt daar geopenbaard. Want de toorn van God openbaart zich over alle goddeloosheid. Dus 4 keer want. Dat moet je even rustig op je laten inwerken. Ik schaam mij niet voor het evangelie. Zoals de Heer Jezus de schande niet heeft veracht. En zijn vader vertegenwoordigt. Zo zijn wij geroepen om ons niet te schamen voor de Heer Jezus. En sommige dagen dan, ken je dat? Dan gaat het vanzelf. Dan denk je, ik heb helemaal geen moeite mee om het tegen die persoon te vertellen. Ben ik bij de kapper of zo? En andere dagen dan denk je, nou... Laat maar.
Mm-hmm.
Dat is een beetje wisselend. Hij was bereid alle gevaren te trotseren. Waarom wilde hij naar Rome gaan? Waarom wilde hij zijn leven riskeren? Want hij schaamde zich niet voor het evangelie. Waarom niet? Het is een kracht van God tot behoudenis van ieder die gelooft. De behoudenis is niet in de vaardigheid van de spreker. De behoudenis is niet in de wijsheid van woorden. De behoudenis is ook niet in de gebeden van alle toehoorders, maar de behoudenis is in het evangelie wat over de dood, de opstanding en de verheerlijking van de Heer Jezus gaat. Daarom zegt hij ook in 1 Korinthe, want het woord van het kruis, dus niet het kruis, en daarom heb ik mijn kruisje ook weggegooid. Ik had een kruisje om mijn nek, al heel lang. Het woord van het kruis, dat is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Niet het kruis. Nee. Zelfs Madonna heeft een kruis. Had een kruis, weet ik veel. Artiesten hebben een kruis. Maar het woord van het kruis willen ze niet horen. Dat betekent, jij als mens bent verdorven. In alles wat je doet en denkt. Je hart is verdorven. Dus je staat schuldig voor God. Maar als je je bekeert hiervan, dan zul je ontdekken dat de Heer Jezus die verdorvenheid op zich genomen heeft. En dat jij gered bent. Als je dat gelooft. Weet je, dat is het woord van het kruis. Het woord van het kruis is jouw wijsheid. Jouw morele gedachten. Ze stellen niks voor. God heeft het weggedaan op het kruis. Het woord van het kruis is een kracht. Voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Het woord van het kruis. Ja? En Paulus predikte dat als een heraut. Hij verkondigde het. Het was niet een algemene uiteenzetting over een bepaald thema, het evangelie, maar het was echt een proclamatie, een feitelijke uiteenzetting of verklaring over een gekruisigde Christus. En eerst voor de Jood betekent niet, denk ik, dat ze eerst naar de Joden ging en toen naar de heidenen. Dat deden ze wel een tijdje in Handelingen in het begin. Maar het betekent dat de Jood als eerste deze behoudenis heeft gehoord in de Handelingen 2 tot en met 7. En toen kwamen de heidenen een beetje in beeld. Dat was in hoofdstuk 10 van Handelingen. Met Cornelius, weet je wel? Eerst de Jood en daarna ook voor de Griek. Want, waarom is de kracht tot behoudenis? Derde want. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Waarin? In het evangelie. Hoe dan? Nou, kijk even mee naar hoofdstuk 3 als je wilt. Van de Romeinen. Het is zo belangrijk dat jullie ook de Bijbel een beetje leren kennen. Hè? Van daar staat dit, daar staat dat. Ik zeg altijd tegen mijn cursisten van, er zijn een aantal megathema's in de Bijbel. Daar moet je eigenlijk een beetje weten waar je dan heen moet. Weet je, als het gaat bijvoorbeeld over het volmaakte offer van de Heer Jezus. Nou, dan moet je eigenlijk naar Romeinen 3, Hebreeën 10, weet je wel. Dat moet een beetje op een gegeven moment gaan landen. Zo. Dat zijn van die grote thema's, weet je wel. Romeinen 3 zegt, vers 23, begin ik eventjes. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. En er staat er ineens achter, en worden om niet gerechtvaardigd door het zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof in zijn bloed. En dan komt het tot betoning van zijn gerechtigheid. Zie? Gerechtigheid wordt daarin geopenbaard. Wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig is, dat is de derde keer dat het staat, en hem rechtvaardig die op grond van geloof in Jezus is. Het is een beetje moeilijk, maar hier staat eigenlijk, God is rechtvaardig als hij een goddeloze rechtvaardigt. Als die persoon in de Heer Jezus gelooft, dan is hij helemaal rechtvaardig van God. Dat is mooi, hè?
Ja.
Gerechtigheid van God wordt openbaar gemaakt in het evangelie. Terwijl wij zouden zeggen, nou, de gerechtigheid van God is alle die mensen wegvagen.
Ja.
Die zijn zoon gekruisigd hebben. Weg met die wereld. Dat is pas gerechtigheid. Nee.
Gerechtigheid is ik rechtvaardig de goddeloze. Ja, maar hoe kan dat? Doordat er een ander, zijn eigen zoon, in de plaats de straf gedragen heeft, de schuld gedragen heeft, de toorn van God verdragen heeft.
Gerechtigheid naar zijn zoon.
Hè?
Gerechtigheid naar zijn zoon.
Ja. 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 En toen ik dat hoorde in 1993, iemand legde mij dat uit. Ik ging toen al jaren naar de kerk. En, dat de Heer Jezus had mijn zonden op het kruis gedaan. Dat was echt, het ging een soort deur open. Denk je dat? Een beetje zo licht binnen. Ik dacht, wat? Nee, daar werd ik gewoon helemaal stil van.
Ja.
Dat God had, en ik had daarvoor misschien wel eens gehoord, ik weet het niet meer. Maar ik had het nooit begrepen, maar nu ineens kwam het binnen. Maar dat is gerechtigheid van God. Niet dat hij de mensen wegvaagt, maar dat hij ieder rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is. Dat is rechtvaardigheid. En straks komt de toren van God. Daar gaan we straks iets over horen als we nog tijd hebben. Jawel. Maar nu, deze tijd, is de gerechtigheid openbaar in het evangelie. Alleen daar is de gerechtigheid van God openbaar geworden.
Mooi is dat, hè?
Op grond van geloof tot geloof, staat er. Dus, dat betekent, heb ik ook ondergezet. Het is te ontvangen uit geloof. En niet door werken. En het geldt voor hen die geloven. Het is uit geloof tot geloof. Het geldt alleen voor hen die geloven. Daarom is het de behoudenis ook voor hen die gelooft. Er was ooit eens een keer een jongen op de cursus. Een jonge man, hij zei tegen mij. Waarom moet alles door het geloof? Dat snapte ik niet. Kan God niet gewoon zich laten zien? Ik zeg, ja, maar dan. Dat uiteraard heeft hij gedaan. Maar als dat nu nog een keer doet, is alles en iedereen verloren. Want zijn heiligheid verteert alles wat niet bij hem hoort. Met de uitzondering van de gemeente natuurlijk, van de geloven. Dus het moet wel op grond van geloof zijn. Maar hij vond het moeilijk. Hij kon het eigenlijk heel moeilijk geloven. Maar ons geloof is gebaseerd op het woord van God. Hoe meer je de Bijbel biddend leest, met het besef van je eigen intellectuele tekort, want je kunt het niet vatten met je eigen verstand, het echte van zijn geest komen, ja, dan groei je ook echt in het geloof in deze dingen. Yes? En dan citeert Paulus hier Habakkuk 2. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Dat is een algemeen beginsel. Dat geldt niet alleen voor de positie waar het hier over gaat, maar ook voor de praktijk van de rechtvaardiging. Dat komt straks vanaf hoofdstuk 12. Dan gaan we kijken naar mensen die rechtvaardig leven, hoe werkt dat dan? Weet je wel. En het goede nieuws van het evangelie heb ik schitterend, ik vind dat zo'n mooi stukje in 1 Korinthe 15, dat heb ik ook bijgezet. Daar zegt Paulus, want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb. Dubbele punt. Dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de schrift. Het staat onder vers 17. Dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften. Zie je dat? Dat is de evangelie. Het is een ander. Een ander heeft mijn straf gedragen. Een ander heeft die plek ingenomen. Dat is de liefde die gaat boven alles uit. Kijk, onze jongens, onze pubers draaien vaak muziek. En ik luister wel eens naar wat van die liedjes. En zelf luister ik ook wel eens naar de radio. Elk liedje gaat over de liefde. Bijna elk liedje.
Waar
gaat
dat liedje
over? Over de liefde. Ja. Van ik vind jou geweldig. En ik ben helemaal weg van jou. Zonder jou kan ik niet leven. En,
oh, ja, ja.
En al dat soort teksten. En, everything I do it for you. Yeah, right. I'm in love with your body. Word ik ook laatst voorbij komen. Maar goed. Het gaat ook vaak, trouwens vaak om de zanger zelf, hè? Want jij maakt mij zo blij en zo. I want to know what love is. I want you to show me. Okay, maar if you want to know what love is, you have to show her, denk ik dan. Yeah. Weet je wel? Maar goed, whatever. Maar dit, ja, I want you to show me. Nee, kerel. Liefde is juist die ander. Nou goed. Maar hier zie je wat liefde is, hè? Dat God zijn liefde jegens ons bewijst. Romeinen 5 zegt dat, vers 6 en 7. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dat is onvoorstelbaar. Mm. Toch?
Ja.
Ja. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we als gemeente wekelijks het avondmaal vinden. Vind ik zo belangrijk. Daar ben ik echt een voorstander van. Er gebeurt nergens meer bijna.
Want, geen wet van maken.
Wat zeg je?
Geen wet van maken.
Nee. Ik zeg alleen dat ik het zo belangrijk vind.
Ja, weet
ik. Ja. Want als je samenkomt, dan kom je samen rondom Christus. En wat is er dan een beter middel om visueel gewoon gedwongen te worden om met hem bezig te zijn, weet je. En niet met jezelf. Maar goed, daar mag je allemaal anders over denken, vind ik allemaal geen probleem. Maar het gaat even hier om dat de Heer Jezus tot zonde gemaakt is. God heeft hem tot het voorwerp van, kun je dit voorstellen, tot het voorwerp van zonde gemaakt. Niet alleen heeft hij onze zonden gedragen, maar hij werd gewoon zonde. God behandelde hem als het hele beginsel zonde. Nou, dat is, het werd ook 3 uur volkomen duister. Hè? In die 3 uur van duisternis heeft hij deze toren van God gedragen, gevoeld. Ja, daar kun je niet zo goed inkomen. Dat is iets onvoorstelbaars. Dat is liefde. En hij heeft ons lief gehad en hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, staat er in Efeze 5. Ja, en door het geloof weten wij dat wij vrij zijn van schuld. Toch? Wij staan voor God volkomen gerechtvaardigd, dat is zijn gerechtigheid. Dat niet alleen, we zijn aangenaam begenadigd in de geliefde. Zoals Christus voor God staat, de mens, zoals hij volmaakt voor God gesteld is, al zijn rechten, al zijn voorrechten, al zijn affecties, dat is ook wat ons betreft ons eigendom. Want we zijn zijn lichaam. Dat duizelt je toch?
Ja.
Dus groei op in de kennis van God. De hele Romeinenbrief. Maar dan gaan we toch aan het slot van deze avond nog even naar een wat donkerder gedeelte van toren van God. Want even die vier wanten nog een keer. Hè? Ik wil naar jullie toe komen in Rome. Want ik schaam mij het evangelie niet. Waarom niet, Paulus? Nou, want het is een kracht van God tot behoud van iedereen die gelooft. Hoe kan dat dan, Paulus? Nou, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Oh ja? Maar er wordt nergens anders. Waar wordt nog meer de gerechtigheid van God geopenbaard? Aan het evangelie alleen. Want de toren van God openbaart zich van de hemel. Dat is wat we om ons heen zien. Vandaag. Ja? Dat is niet de toekomstige toren die straks komt. Daarover gaat, nou ja, ik heb het onder gezet, als hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzaam. Dat komt straks. De komende toren. Maar nu, hoe wordt Gods toren nu van de hemel geopenbaard? Nou, kijk mee. Vers 24 van Romeinen hoofdstuk 1. Vers 24. Daarom heeft God hen in de begeerte van hun harten overgegeven aan onreinheid. Om hun lichamen onder elkaar te onteren. Yes? De mens zegt, we schuilen ze dan van de aap af. We zijn dieren. God zegt, oké, dat jullie mij zo verachten, wordt mijn toorn openbaar in het feit dat jullie, ik geef jullie over aan onreinheid. Ik geef jullie over aan homoseksuele verlangens. Ik geef jullie over aan homoseksuele praktijken, om het zo te zeggen. Dat is Gods toren. Dat moet je niet vergeten, het staat hier. De volgende keer gaan we iets meer bij stilstaan, want er is natuurlijk vandaag heel veel te doen over homoseksualiteit. Het moet allemaal geaccepteerd worden en ja, een veilige kerk zijn enzovoort. Nee. Dus de toren van God, hij heeft ons overgegeven, dit geslacht, dit mensgeslacht, aan onreinheid. Maar in de gemeente mag geen sprake zijn van onreinheid, zegt Efeze 5, vers 3. Tweede tekst is vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten. Zie. Ze hebben namelijk het schepsel gediend en geëerd. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door het tegennatuurlijke. En evenzo hebben de mannen de natuurlijke, heb je het helder, natuurlijke omgang. Ja, nee, maar homorelaties zijn ook wel trouw, hoor. En daar moeten we ook niet over oordelen. Nee, maar het is niet natuurlijk. Nee. Het is niet natuurlijk, het staat hier. Met de vrouw opgegeven. En zijn in lust tegen elkaar omgaan. Ja, maar dat gaat over hetero's, hoor. Ja, dat gaat niet over homo's. Nee, de Bijbel spreekt niet over homoseksuele relaties. Over homofilie. Maar alleen maar over hetero-mannen die dit doen. Yeah, right. Ik kreeg een enkele hetero-man die dit überhaupt wil, maar goed.
Nee.
Dus dat is onzin. Nee, dit gaat over homoseksualiteit.
Ja. Ja.
En dat is de toren van God, omdat men een evolutietheorie heeft omarmd, heeft gezegd, God bestaat niet, we zijn allemaal dieren en we stammen af van de oerknal, weet ik veel. Nou, dat is de toren. Dat
maar
is zijn woorden.
Als dan een christen iemand een homoseksuele gevoelens heeft,
ja,
dat kan toch niet de toren van God zijn over hem? Dat wordt toch bij die gebroken wereld?
Dat is de toren van God over deze gebroken wereld.
Ja.
Daar valt hij dan op dat moment onder. Net als dat iemand die een lichamelijke ziekte heeft, of een nou ja, we hebben het van Maarten gehoord. Ja, dat heeft ook te maken met de toren van God over de zonde, dat ziekte kwam. En dat zijn we allemaal deel van. We zijn niet in ons lichaam niet verlost, dat komt nog.
Ja.
Dus iemand die daarmee worstelt, weet het is een gevolg van de gebroken schepping. Maar als ik de Heer wil gehoorzamen, als ik de Heer wil dienen, dan moet ik daarmee naar de Heer gaan. En dan mag ik, en moet ik, zijn geboden gehoorzamen. En dus, dan blijf ik maar single. Of, ja, ik geloof ook zeker dat in sommige gevallen iemand toch weer gevoelens voor een vrouw kan krijgen. De Heer kan alles. Ik ken ook iemand die juist gezegd heeft van, nou, ik wil absoluut niet de Heer ongehoorzaam zijn, dus ik blijf alleen. Het is dat moet ik dan dragen. Ik ken ook Richard Oostrum, een zeer bekend persoon, die homofiel was en sterker nog, die de Gay Games heeft georganiseerd in 1994, maar die is nu getrouwd, heeft een kind en worstelt soms nog steeds met die gevoelens.
Ja, ik ken hem ook.
Richard, fijne, ja. Hele fijne kerel, echt super. Maar hij geeft in de hele wereld lezingen over homoseksualiteit en christendom. Kan, hè? Het is niet een regel voor iedereen, hoor.
Maar dus, die toren is dus, want hier staat ook een volgende vers op onszelf betrekken. Dus dit slaat op ons allemaal.
Waar heb je het nou over?
Nou, wat je vertelt, die toren van God.
Ja, het is over het hele menselijk geslacht. Ja, klopt.
Dus het maakt niet of je nou een christen bent of niet?
Nou, als je een christen bent, ben je natuurlijk niet meer onder de toren van God, dat is duidelijk.
Oh.
Absoluut niet, want je bent in zijn zoon aangenaam gemaakt. Alleen de gevolgen van die toren, die zijn soms nog aanwezig in de harten en in de gevoelens en in de lichamen. Dat is gewoon zo. Dus en dan heb je nog één vers over. Dat is vers 28. Daar het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verkeerd denken. Om dingen te doen die niet betalen. Vervuld van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, afgunst, moord, twist, list enzovoort. God heeft hen daarom overgegeven. Snap je? Hij heeft het mens laten gaan op hun wegen. Dit zijn de gevolgen.
Hij heeft ze de volledige kennis van het kwaad gegeven.
Juist.
Dat wordt de kennis van de boom.
Ja, absoluut. Daar heb je gelijk in, ja.
Volledige is tot de kennis van de mens gekomen.
Het is een soort indirecte toren. Hij laat ze gewoon op hun, in hun eigen begeerte gaan. Zo moet je het eigenlijk zien.
Ja.
En,
ik ben los van God dan.
Ja.
Hij beschermt ze niet meer tegen. Zeg maar, nou ja, je hebt niet voor iets gekozen wat een beetje gevaarlijk is.
Nee.
Maar ik je er maar voor. Nee.
Ja, klopt. En dat is natuurlijk. En Paulus zegt eigenlijk: de gerechtigheid van God wordt in het evangelie openbaar. In het evangelie, daarom ben ik een schuldenaar. Want de toren van God wordt openbaar in de mensheid. Dus ik moet die mensen bereiken met het evangelie. Snap je het contrast? En die wand, vier keer wand. Maar de mens, dat staat ook in vers 18, hè? Die toren wordt geopenbaard van God, van de hemel, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten. Dus de waarheid kennen ze. De schepping. Elk mens kent een soort van, weet dat God bestaat. Ik weet nog dat ik klein was. Ik wist het gewoon. Het was niet eens dat ik naar de kerk ging. Maar ik had een soort van, dit is een God in de hemel, dat is gewoon logisch. Dus ik weet niet of jullie dat ook kennen.
Ja, dat ken ik.
Maar ging je naar de kerk bij je christelijke
opgevoed? Ja, ben ik christelijk opgevoed, ja. Maar ik had niet
iedereen dat daarna zo... Ik niet. Ik heb dan wel eens wat dingen van mijn oma gehoord, maar wij deden er verder thuis niks aan.
Nee.
Maar ik wist ook, want dat evolutie, dat ging er bij mij gewoon niet in.
Nee.
Want ik wist gewoon, nee, er is een God.
Ja.
Hij heeft een weten, weet je, ja, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen.
Maar hij heeft de eeuwigheid in hun hart gelegd, zegt prediker ook, hè? Dus het zit gewoon in het hart van de mens. En de schepping getuigt van zijn goddelijkheid en zijn macht, maar de mens drukt dat willens en wetens weg. Dat merk ik heel sterk als ik met mensen praat die heel wetenschappelijk zijn onderlegd. Die proberen hem allerlei bewijzen te komen en zo, weet je wel. Nou, nee, onzin, kijk nou naar dit. Je merkt gewoon als je het over God hebt, willen ze het gewoon niet. Ze willen gewoon niet erover horen. Vers 19, laatste vers van deze avond. Omdat wat van God gekend kan worden onder hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Hoe dan? Door de schepping. Dat is iets wat van God gekend kan worden. Dat is natuurlijk niet zijn heerlijkheid zoals in het evangelie. Dat gaat veel verder. Maar de basic kennis van God ligt in de schepping. En als je gewoon met je verstand kijkt naar bijvoorbeeld een... Als je vader bent of moeder, er wordt een kind geboren. Je denkt, wat, hoe kan dit? Dit is wonderlijk.
Het lijkt een bloempje, weet je wel.
Het lijkt op je, het begint gelijk naar die fles, of naar zodra het de tepel voelt, begint gelijk te zuigen. Dat je denkt, hè, dat is zo wonderlijk. Het zit er allemaal in, gewoon, weet je wel. Het hele ontwikkelen van het leven, alles wat in de schepping is, eindeloze variëteit aan kleuren, aan... Ja, het is nog eens een gevallen schepping ook, maar dan is het nog schitterend om te zien. En zelfs de goddeloze mensen vinden de natuur prachtig. Ja. Kunnen eindeloos over praten. Maar over een schepper moet je niet beginnen. Nee, moeder natuur. Moeder natuur.
Ja.
Dus wat van God gekend geworden is onder hen openbaar. Maar de mensen willen het niet erkennen. Dat is de tragiek. Dus gisteravond de meneer die zei tegen mij, de mens heeft geen vrije wil.
Zo, dat is heftig.
Ja, dan zijn de mensen gaan vrij, we kunnen dan niet kiezen voor God. Dat klopt ook wel. Als het gaat om de keuze voor God, is het allemaal onder de zonde. Natuurlijk heb je wel een vrije wil in die zin, je keuzes maken. Maar als het gaat om God, is het niet zo. Want niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekt.
Ja,
weet je, van nature leren ze allemaal, verzetten ze zich allemaal tegen God, ook wij. En dan kom ik weer bij jou uit tenslotte over die uitverkiezing. Het grote mysterie is, God, daar gaat Romeinen 9 ook over, ontfermt zich over wie hij wil. En hij verhardt wie hij wil. En de mensen die behouden worden, zijn de mensen die hij heeft uitgekozen. En die heeft hij voorgekend, heeft hij bestemd. Ja, en hoe dat dan met die andere mensen zit, dat is heel lastig. Die willen niet. Niemand wil, ik wilde ook niet. Maar ik werd geroepen, ik werd getrokken door de Vader. Ik weet het nog heel goed, het was alsof er iets in mij... Het was niet mijn eigen wil, denk ik. Gek, hè? Dus. God is groot.
Amen.
En,
Maar het blijft wel moeilijk, want als dan mijn kinderen aan de bidden maar steeds voordat ze uiteindelijk bij God zullen zijn. Als het niet zo ver komt... Dan zijn mijn kinderen dus niet uit. Dan horen ze... Dan heeft God dat moet je niet gewild.
Nee, maar zo moet je dus niet denken. Ik ga er uitgebreid bij stilstaan aan Romeinen 8, vers 30 en Romeinen 9. Hij verhardt wie hij wil. Dan noemt Paulus het voorbeeld van de farao. Maar de farao heeft legio kansen gehad. God heeft hem de genade gegeven om hem echt te leren kennen. Hij wilde gewoon niet. En dan verhardt hij wie hij wil. Maar niet vanaf het begin. Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. Het geldt niet van voor de grondlegging van de wereld. Het geldt op grond van zijn keuze.
Grond van de daden van de mens.
Ja.
Maar dat staat hier ook al. Dat
ja.
Hij heeft ze overgegeven aan.
Ja. En hij heeft de gemeente uitverkoren. Hij heeft de gelovigen bestemd en voorbestemd. Ook individueel. Dat is gewoon een feit. Maar hij wil dat niemand verloren gaat. En hij wil dat alle behouden. Dat is ook waar. Dus je moet nooit zeggen, hij heeft die mensen niet gewild. Als je voor je kinderen bidt, alle gebeden, die hoort hij.
Meestal zijn het mensen die hem niet willen.
Ja.
Ja. Dus van nature wil geen enkel mens, er is niemand die God zoekt, er is niemand rechtvaardig, dat geldt ook voor ons. Zijn genade heeft ons gered, Maar hij wil dat alle mensen behouden worden. Nou, ga het maar bij elkaar krijgen, dat lukt je niet. Nee. Logisch, bij elkaar krijgen.
Ik denk dat je ook moet denken van, ik ga al vooruit denken van, nou, God hebt die, weet je het, zoals wat je nou zei, weet je wel, mijn kind wordt dan niet behouden of zo. Of iets, dus met andere woorden zal het wel zo zijn. Ja. Dat is de hele weg die je gaat. Want je kan nooit zo in de toekomst kijken.
Ja. Als je bidt voor je kinderen, dan hoort God. Geloof ik echt.
Ja. Of ga je zelf leven willen, dat moet je doen. Dat is vaak fout.
Ja. Goed, Bens, dat was de derde avond. Ik hoop dat jullie een klein beetje enthousiast zijn geworden over de Heer Jezus. Over het evangelie van de genade van God. In contrast met de goddeloosheid van de mens. Wat is God toch groot en goed en heerlijk dat hij in zijn zoon een oplossing heeft bedacht. Een redding. En niet alleen dat, iets veel meer. Meer is, iets veel groters. Dan gaan we de volgende keer over nadenken. Ja?